Dan gaan wij vanmorgen naar Johannes hoofdstuk 9. De genezing van een blind geborene. Zeer uitgebreid verhaal, mag ik wel zeggen. Er staat Johannes 9. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De geburen dan, die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het. En anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is die? Hij zeide: Ik weet het niet. Zij brachten hem tot de fariseeën, hem namen die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De fariseeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zei tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden: Deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Ze zeiden wederom tot de blinde: Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgene die ziende geworden was. En zij vragen hun, zeggende: Is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf, hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden alreede tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide: Of hij zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem: Wat heeft u gedaan? Hoe heeft u uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij niet ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt mijn discipel. Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zeide hij tot hem: Gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: En gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorde enig uit de fariseeën die bij hem waren, en zeiden tot hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hem: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt: Wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Dat was dan heel hoofdstuk 9. Ik kan nooit stoppen in dat hoofdstuk. Ik probeer het altijd wel, maar het lukt me nooit. Omdat het één verhaal is En ik moet zeggen, persoonlijk vind ik het niet alleen een boeiend, maar zelfs een komisch verhaal. Want echt, ik weet wel, lezen is soms wat lastig in de Statenvertaling. En door dat oude taalgebruik kunnen wij dikwijls niet doorheen kijken. Maar niettemin blijft het een humoristisch verhaal waarbij deze blindgeborene een belangrijke rol speelt. En steeds korter af deze vragenstellers beantwoordt en ook van repliek dient. Want daar komt het eigenlijk op neer, hoe kort het ook is. Is een andere reden waarom ik het meteen helemaal lees. Dat is namelijk omdat pas uit het laatste gedeelte blijkt hoe het verhaal in elkaar zit. Het gaat er namelijk om dat deze blindgeborene oorspronkelijk deel uitmaakte van de synagoge, van de Joodse gemeenschap zullen we dan maar zeggen. Maar aan het eind van het verhaal wordt hij wel uit de synagoge geworpen. Hij komt ernaast te staan, maar zodra hij naast de synagoge komt te staan, eruit geworpen wordt dus, ontmoet hij zijn heer weer die hem het licht in de ogen teruggegeven had. En hij maakt zich bekend als de zoon van God. En deze blindgeborene aanbidt hem vervolgens. En dat leidt er meteen toe dat we meteen concluderen dat deze man een type is van de gemeente. Dat kan niet missen natuurlijk. Is afkomstig uit het Jodendom, uit de synagoge. Is er ook uitgezet. Dat was niet helemaal de bedoeling oorspronkelijk. Maar het was kennelijk onvermijdelijk. Hij kwam buiten de synagoge of buiten de legerplaats te staan, om de term uit Hebreeën te gebruiken. En de term uit Hebreeën handelt over precies dezelfde dingen. De legerplaats in Hebreeën 13 is immers Jeruzalem, dat wil zeggen de hoofdstad der Joden. En de gedachte is ook daar dat men die zou verlaten, opdat men buiten de legerplaats de Heer zou ontmoeten. Staat daar precies zo, er staat niet laat ons buiten de legerplaats uitgaan, maar er staat laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat is precies wat hier gebeurt. Deze man wordt het Jodendom uitgezet, verdwijnt daaruit en heeft een ontmoeting met zijn heer. En dat nog wel, ik meen gelezen te hebben dat het was in de tempel. Was het niet zo? Nee, staat er niet bij geloof ik, maar goed, daar komen we dan eventueel wel tegen. En dat allemaal even op voorhand. Bovendien is het zo dat dit gedeelte aansluit op verschillende manieren bij het voorgaande. In het voorgaande schriftgedeelte was immers sprake van de zondige vrouw. Dat was het voorgaande verhaal waarin de geschiedenis zelf eindigde met Jezus zeide tot haar, dat is in vers 11, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. En we hebben daaruit geleerd dat de Heer niet de wet hanteert, maar integendeel genade predikt in plaats van de wet. En hij zegt dus dat hij haar niet veroordeelt. Op een andere plaats staat ook dat de Heer zegt dat hij niet in de wereld gekomen is om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. In dit gedeelte, Johannes 9, zegt de Heer in vers 39, en daarmee sluit het dus werkelijk aan, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Wel degelijk. Dat is nou typisch iets voor Johannes, want als je wilt kun je in de boeken van Johannes, en dan bedoel ik met name het evangelie van Johannes en de brieven van Johannes, heel wat uitspraken vinden die als je ze uit het context ligt volstrekt met elkaar in strijd zijn. De brieven van Johannes zijn er helemaal onbekend, maar het evangelie van Johannes is dat ook. En dat wil zeggen dat in hoofdstuk 8 staat, ik veroordeel u niet. En in hoofdstuk 9 staat, ik ben tot oordeel in deze wereld gekomen. En het is letterlijk in strijd met de gedachte dat de Heer gekomen is niet om te oordelen, maar om te behouden. Bovendien sluit het schriftgedeelte dan nog aan bij Johannes 3, waar ook gesproken wordt over een oordeel en waar gezegd wordt dat wie gelooft niet in het oordeel komt en dat wie niet gelooft al in het oordeel is. En daarbij is altijd de vraag over welk oordeel gaat het, want het moet duidelijk zijn dat in al die gevallen niet sprake is van het oordeel op de jongste dag, maar van een oordeel wat komt tijdens het leven van de mens over wie het hier immers gaat. Het zal duidelijk zijn wat het verschil is tussen Johannes 8 en Johannes 9. In Johannes 8 staat gewoon dat de mens niet op grond van zijn zonden veroordeeld wordt. Een duidelijke zaak, omdat de Heer inderdaad genade bewijst en genade zelfs het nieuwe verbond gebracht heeft. En dat is trouwens al Johannes 1. Maar als hier in Johannes 9 vers 39 staat, ik ben tot oordeel in de wereld gekomen, staat er achter meteen wat dat oordeel is. Er staat namelijk achter opdat degene die zien, die niet zien, zien mogen en die zien blind worden. En dat is een oordeel. Dat komt ook omdat het begrip oordeel de betekenis, de gedachte in zich heeft van een omwenteling, een crisis. Dat is eigenlijk het min of meer het Griekse woord, een crisis. Dat wil zeggen dat er een omwenteling, een verandering plaatsvindt. En dat is precies wat hier aangekondigd wordt. Het oordeel wat hier genoemd wordt in vers 39 is de verandering dat degene die zien blind worden en dat degene die blind waren ziende zouden worden. Dat betekent in de praktijk, eenvoudig gezegd, dat de zienden, dat zijn de Joden, zo zagen zij zichzelf. Tenminste, en het wordt ook later gezegd in Romeinen 2, waar staat vanaf vers 17, zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet en gij betrouwt uzelf, let op, gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebben de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En dat is maar de gedachte. Dat is Romeinen 2 vanaf vers 17. Waar Paulus niet weten kon, als fariseer en onderwezen onder de wet, waar Paulus zegt dat de Joden zichzelf zagen als de leidslieden der blinden, als licht in duisternis en dat soort dingen meer. Als ziende dus. En zo zagen deze fariseeën hier in Johannes 9 zichzelf ook. Die dan ook vragen uiteindelijk, zijn wij dan blind? En het antwoord is min of meer, maar het komt op een ingewikkelde manier, maar het antwoord is min of meer, inderdaad, ja. Het betekent dus dat de grote omwenteling, het grote oordeel wat kwam door de eerste komst van Christus, dat was dat degene die ziende waren, althans dachten dat te zijn, het Jodendom, dat zou blind worden. Dat komt dan ook overeen met de uitspraken daaromtrent in ieder geval in Jesaja 9, dacht ik. Dus Jesaja 9, in ieder geval rechtsbovenaan, de rechtse bladzijde. Of is het Jesaja 6, vers, nee, Jesaja 6 is het, Jesaja 6, vers 9, denk ik. Ja. Jesaja 6, vers 9, heel goed. Daar staat, toen zeide hij, ga heen en zeg tot het volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Bekende tekst die in het Nieuwe Testament meerdere malen wordt aangehaald, in zowel de Evangelium als ook nog in de laatste verse van de Handelingen. En deze uitspraak over dat Israël blind zou worden hangt direct samen met het voorgaande deel van Jesaja 6. Het eerste deel dus van Jesaja 6, waar Jesaja de heerlijkheid van de Heer zag en beschreef. Ik geloof dat we dat later nog tegenkomen. Ja, Jesaja, of Johannes zal er later van zeggen in Johannes 12, vers 41. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Ik blader dus meteen maar terug naar Johannes. Johannes 12, waar vanaf vers 39 staat. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hem genezen. En er staat er meteen bij, en dat wilde ik net gaan vertellen, naar aanleiding van Jesaja 6, maar er staat meteen bij, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En daar gaat het maar om. In het eerste deel van Jesaja 6 vinden wij dat Jesaja een visioen heeft van de verheerlijkte Christus op een verhoogde en verheven troon. Kortom, is een uitbeelding van de positie van Christus nu aan de rechterhand Gods. En wat daar meteen daarna gezegd wordt, is dat Israël dat niet zou zien. Dus bij elkaar optel betekent het niet alleen dat Israël blind zou zijn, maar Israël zou zodanig blind zijn dat het niet de verheerlijkte Christus zou zien. Dat klopt ook, want dat is de positie van het Jodendom nog steeds. Men kent hooguit een Christus, een Messias, die op aarde zou komen, die hier althans uit het huis van David zou verschijnen en zijn koninkrijk in Jeruzalem oprichten, maar dat hij verheerlijkt zou zitten aan de rechterhand Gods is en volkomen ontgaan. Nog steeds. En men gelooft dus inderdaad niet. En daarmee lijkt me duidelijk gemaakt te zijn dat inderdaad de blinden of de zienden blind zouden worden, precies zoals de Heer aankondigt in Johannes 9, was het vers 39. Omdat degenen die niet zien, zien mogen die zien blind worden. Degenen die niet zien zijn uiteraard dan niet Joden en dus heidenen. Ook even wat vereenvoudigd gezegd, zijn niet Joden maar heidenen en die zouden zien. En dat dat een beschrijving is van de gemeente lijkt me een duidelijke zaak. En bovendien is het duidelijk dat het gezegd wordt naar aanleiding van de genezing van deze blindgeborene, die dus kennelijk een type is van de gemeente, die min of meer ontstaat vanuit het Jodendom, die daar buiten komt te staan in elk geval. Dat verklaart ook iets anders. Een merkwaardig verschijnsel, ik moet er ook altijd een beetje om grinniken als ik het hoofdstuk lees. Het verschijnsel namelijk dat de man geen naam heeft. Het zou toch zo makkelijk geweest zijn om hem even een naam te geven. Weet je wel, Nico, zo, nou, dat was in Johannes 3, dat kan dus niet meer. Maar om een naam te geven, want hij wordt zo vaak genoemd. En er staat er steeds des van degene die de blinde, die de ogen geopend waren of enzovoort. Hij moet steeds omschreven worden en het wordt langzamerhand toch wat... een beetje belachelijk vind ik het wel eigenlijk. Als je zo het verhaal leest, hè? En als men het zo goed weet, dan zou men toch de naam van de man gekend moeten hebben. Maar de naam wordt niet vermeld en dat bevestigt de gedachte die ik zojuist naar voren bracht. Dat betekent dat die verborgen blijft. En dus sluit ook op deze wijze dit hoofdstuk aan op het voorgaande. Want dat eindigde met: zij namen dan stenen op dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Hetgeen de verwijzing is naar de verborgenheid en de bedeling van de verborgenheid in onze dagen. En de gemeente maakt daar deel van uit. De gemeente maakt immers deel uit van een verborgen koninkrijk. En de gemeente als zodanig wordt niet gekend. Dat is een andere uitspraak uit Johannes. Dat wil zeggen, niet uit het Johannes Evangelie, maar uit de Johannes brieven. Geliefden, de wereld kent ons niet, zegt hij. En de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. En daarom heeft de gemeente geen naam. En er zijn zelfs gemeenten, en dan met de kleine letter en het meervoud, er zijn gemeenten die inderdaad zeggen dat ze geen naam mogen hebben. Dat lukt nooit, want dan moeten ze omschreven worden. Om erover te kunnen praten. En als er niet over gepraat wordt, bestaan ze niet. Hè? Ik bedoel, als het niet genoemd wordt, bestaat het niet. Maar zodra het genoemd kan worden, dan bestaat het. Het moet dus genoemd worden, want het bestaat. Maar er is geen naam en dus krijg je... ik heb nog een boekje thuis liggen geschreven door J.N. Voorhoeven. Of het moet H.C. geweest zijn, dat kan ook. Maar is nog een generatie eerder. Het heet het zogenaamd darbisme. Het zogenaamd darbisme, wat mag niet zo heten. De buitenstaande noemt het gewoon zo, hè? De binnenstaande vermoedelijk ook, maar officieel bestaat het niet. Want het mag geen naam hebben, is de bedoeling. De grondgedachte daarvan is natuurlijk perfect. De gemeente heeft ook geen naam, in de Bijbel ook niet. Het heet gemeente. Maar dat is een bestaand woord. Ik bedoel, dat is een zelfstandig naam, wordt dan ook geen eigen naam of zo. Dus dat kan overal voor gebruikt worden. Maar in de Bijbel heet het de gemeente, of het heet de gelovigen, of het heet de discipelen. Met name dan in handelingen heet het zo. Of soms heet het degene die van de weg zijn. Moet je ook mee oppassen, vandaar dat er sindsdien dus gemeenten zijn die heten de weg. Zo werkt dat, jawel, natuurlijk wel. Het moet een naam hebben om erover te kunnen spreken, maar in de Bijbel heeft het geen naam. En deze blindgeborene heeft ook geen naam. In Johannes 1 kwamen we al een keer een apostel tegen, of een discipel tegen, die geen naam had. Dat was Johannes natuurlijk, dat weten we inmiddels allemaal. Hè? Maar het komt vaker voor, een onbenoemde... Je hebt ook bijvoorbeeld, ik zal nog eens een paar andere voorbeelden geven. Schiet me nou ineens te binnen. Je hebt zelfs in het Oude Testament het geval van David. Och, begin ik weer ergens aan. Dat geval van David en Bathsheba, waarvan wij altijd gemakshalve leren. De oudste zoon daaruit was Salomo en de volgende was Nathan. En Salomo kreeg het koninkrijk, de eerste. En als je alles goed bestudeert, dan blijkt dat niet Salomo, maar dat Nathan de troon krijgt. Na de ballingschap, want Sealtiel, Zerubabel enzovoorts, en dus ook de Heer Jezus, stammen niet van Salomo, maar van Nathan, de tweede zoon af. Hè? Dus hebben ze dat, hè? Het eerste en de tweede zoon, Salomo, maar die wordt uiteindelijk gepasseerd in de ballingschap. Die lijn die sterft uit bij Jechonias. En daarna gaat de lijn dus verder van erfgenamen via de andere zoon, hè? Dus via Nathan. Nou goed, aardig verhaal. Maar neem niet weg dat er een zoon was die ouder was van dan Salomo. Zeg waar. Hè? Ja, die werd me. Ik gewoon me 7 dagen oud, als ik me goed herinner zo. Ik sta er niet voor in, want het schiet me ook maar zo te binnen. En we lezen het niet alle dagen. Maar er was eerst een andere zoon. En zolang die zoon leefde, was David bij wijze van spreken dood. Daar komt het op neer. Hij lag op de grond en hij had niet. 7 dagen lang. Hij was dus bij wijze van spreken dood. Maar toen die naamloze zoon, zo noem ik hem altijd maar, toen de naamloze zoon overleed, toen stond hij op en nam hij brood en toen werd hij vrolijk. Ja. Daarna kreeg je de vragen over uit de kerkraad, maar daar gaat het nou niet. Dat zal de geschiedenis maar niet verder lezen, maar dat was het. Wel, de betekenis daarvan is weer precies hetzelfde. Uiteraard, voordat Salomo er zou zijn, voordat een tweede zoon de definitieve er zou zijn, was er een eerste. En dat was deze naamloze zoon, die inderdaad een type is van de gemeente. En al die tijd is David afwezig, bij wijze van spreken dood. Het is geen koningshuis van David, ook in onze dagen niet. Er is wel een zoon. Dat zijn wij, een naamloze zoon. Nou ja, zo zijn er nog een paar, maar ja, ik ken ze. Ze zijn te sumier om op te kunnen noemen. Want ik kan niet eens omschrijven wie ik dan bedoel, omdat het verhaal zo klein is. Er wordt dan even een jongeling ten tonele gevoerd en zonder naam, meestal. En die verdwijnt ook weer, daar hoor je nooit meer wat van en zo. Altijd van die korte intermezzo's, maar dat is nou precies waar het over gaat. Dat is een steeds een verwijzing naar de gemeente.
Is dat ook dat kind in de buurt van Eliam en Elisa, waar de Heer iets goeds in gevonden had en dan tot zien?
Dat weet ik niet.
Heel sumier.
Weet ik, zo sumier dat ik het ook niet weet. Dat zoeken we nog eens op. Maar het is een redelijk opvallend gegeven. Als je er één keer mee geconfronteerd wordt, die naamloze figuren. Liefst jongelingen, als het even kan, hè, jonge mannen. Dat zie je ook zo, zijn ouders worden ten tonele gevoerd. Dus is je kennelijk toch nog een tamelijk jonge knaap. Ik kan niet missen. Nou, knaap. Wat is jong, hè? Maar in ieder geval jong genoeg om vragen te stellen aan zijn ouders. Daar gaat het maar om. Zie. Dus hoe dan ook een beeld van de gemeente. Mede omdat hij, aan de ene kant omdat hij uit de synagoge gezet werd. En dus uit het Jodendom afkomstig was, zou je dan kunnen zeggen. Aan de andere kant omdat hij niet bij naam genoemd wordt. Hij blijft de onbekende. Nou goed. Ga ik maar nou eindelijk maar eens naar vers 1. Daar staat, en voorbijgaande, onderweg dus, zag hij een mens blind van de geboorte af. Voorbijgaande, dan moet je meteen denken aan Johannes 4. De Heer kwam uit Judea, ging naar Galilea en ging voorbijgaande dus door Samaria. En dan hadden we hetzelfde verhaal. De Samaritaanse vrouw is ook een beeld van de gemeente. Op een heel andere manier. En met een sterke, zeer sterke verwijzing ook, mag ik wel zeggen, naar de 10 stammen van Israël. Maar het ligt er hier niet zo dik bovenop, hier in Johannes 9. Omdat hier juist gaat over een man die uit de synagoge gezet wordt. Dus wordt er wel degelijk nadruk gelegd op de Joodse achtergrond. En in de breedte pas de Israëlitische achtergrond. Zodat je pas in laatste instantie daar eventueel de 10 stammen in zou kunnen zien. Maar dat zegt dan niks meer, omdat je dat al weet. Hè? Maar in ieder geval, voorbijgaande zag geen mens. Wel, die hele verborgenheid uit het voorgaande vers is een kwestie van voorbijgaan. De eerste komst van Christus, de wederkomst van Christus en daartussenin, ja, er wordt een weg afgelegd. En ik zei het al, dat heet ook de weg bij gelegenheid, hè? Meerdere malen in handelingen. Het is die weg die afgelegd wordt en in het Oude Testament zijn er nogal wat verwijzingen naar de weg. En dan, daaruit blijkt dan dikwijls dat die weg inderdaad niet maar de weg is van de individuele mens, maar inderdaad de weg die God gaat met de gemeente. Als ik lees, uw woord zijn een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, dan denk ik meteen aan de gemeente. Ja, dat zal maar mij liggen, maar het past er precies op. Dat is die weg, dat pad, die weg die de Heer nu gaat. Een omweg overigens, Maar niettemin, die weg is het. Nou, voorbijgaande, hij kwam er dus langs, zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vragen hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Daaruit, uit die vraag, blijkt meteen de wettische achtergrond van de vragenstellers. En daar gaat het juist om, in dit gedeelte, dat men verlost wordt uit de wet. En u merkt meteen in verband met het voorgaande hoofdstuk. Daar was een vrouw levend onder de wet, ze werd beschuldigd door de wet, maar uiteindelijk niet veroordeeld door de Heer die notabene zelf de wet gegeven had. Maar goed, hè? Dus het is bevrijding van het oude verbond en het tot stand komen van het nieuwe verbond. Maar hier vinden we het ook. Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? De gedachte daaruit is natuurlijk dat de een of andere lichamelijke kwaal het gevolg zou zijn van zonde. Dat is een misverstand in hoofdzaak. Niet helemaal, maar het is in hoofdzaak een misverstand. Het komt dus namelijk een gedachte die voortkomt uit de overigens bijbelse waarde dat alle ziekte, en uiteindelijk dus gewoon de dood, want dat is toch hetzelfde, hè? Dat alle ziekte voortkomt uit de werking van de zonde. Enkelvoud. En de zonde enkelvoud is niet een incidentele zonde, ook niet een zonde uit gewoonte, maar het is helemaal niet een zonde gedaan, het is de zondige natuur. Dat is altijd zoals er staat, zonde enkelvoud, en er wordt verder niks bij gezegd, er blijkt verder niet uit wat het is, dan is het altijd de zondige natuur van de mens. Dat is een heel eenvoudig principe. Als een woord niet nader verklaard wordt, moet het toegepast worden in zijn breedste betekenis. Dan moet je er alles onder vatten wat er onder gevat kan worden, zo breed mogelijk. En dat is altijd dan de zonde één, dat is altijd de zondige natuur. En ter onderscheiding hebben wij dan het woord erfzonde daarvoor uitgevonden. Dat is niet een Bijbels woord, maar het is wel een Bijbels begrip, laat ik dat erbij zeggen. Alleen het heet gewoon zonde, je moet gewoon even opletten als je leest. Hè? Dus de gedachte is dat inderdaad zonde en daarmee ziekte en dood behoren tot de aard van de mens. Hij is een zondaar en is behept, dus belast moet je zeggen, met de zonde. En ziekte en dood zijn een gevolg van die zonde, maar zijn niet noodzakelijk een gevolg van zijn van zondige daden. Een volgende gedachte is dat heel wat ellende over een mens komt omdat hij gewoon niet goed met zichzelf omspringt. Ik bedoel, hij gaat een keer op de hoek staan, in een portiek heet het gewoonlijk.
Hè? En komt een kou bij en die
vat. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk altijd dat de kou hem vat, maar vooruit. Maar zoiets, maar dat is alleen maar een heel eenvoudig voorbeeld. Hè? De verkeerde levenswijze is natuurlijk ongezond voor het lichaam. Goed, waarna er dus legio mensen opstaan die ons dan zullen vertellen hoe het dan wel moet. Maar goed, dat kan dus ook nog, maar dat kan niet beschouwd worden als een straf op zonde of zonden, maar gewoon als een gevolg van een verkeerde levenswijze. Een verkeerde levenswijze zonde wil noemen, moet je dat zelf maar weten. Hè? Daar gaan we nou niet over praten. Dat kan dus ook nog. En verder is het zo, en dat is ook een Bijbelse gedachte, dat soms, maar lang niet altijd, de Heer inderdaad de mens incidenteel straft voor een specifieke zonde die hij begaan heeft. En die straf kan inderdaad bestaan uit ziekte of dood. Dat vinden we in het Oude Testament ook, maar zeker niet als regel. Het komt voor, maar zeker niet als regel. Maar ik moet er nog wat bij vertellen. In onze dagen, in onze bedeling, doet God dat zeker niet. Dat wil zeggen, we spreken nu over de natuurlijke mens, de mens in het algemeen zal ik maar zeggen. En de vraag is dan, straft God de zondige mens met ziekte en eventueel dood in onze dagen? En het antwoord is nee, dat doet hij niet. Want het zou in strijd zijn met het hele beginsel van de verborgenheid. En dan zijn we weer terug bij het volgende vers, bij 8 vers 59 bedoel ik maar. Want binnen dat kader van die verborgenheid, het verborgen koninkrijk, moet dit gelezen worden. Je zou bijna teruggaan zelfs naar hoofdstuk 7, waar de Heer immers na het loofhuttenfeest ging, doch als in het verborgen. Daar gaat het allemaal maar over, hoor. Ja. En ik kan het nog anders verklaren. De algemene gedachte in de Johannesbrief, in het Johannesevangelie is dat de Heer in onze dagen van een verborgen koninkrijk de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt echt uitgelegd, maar zelfs zonder het begrip hoge priester maar te noemen. Ik vind het heel knap, hè? Zelfs dat blijft verborgen, denk ik dan. Maar omdat hij hoge priester is, wordt er niet geoordeeld. Er is wel een oordeel op de manier die we zojuist gelezen hebben, hè? Maar niet oordeel in de zin van dat zonden bestraft worden. Dat is er absoluut niet, integendeel. De Heer is langmoedig over ons in onze dagen enzovoorts. En pas in de toekomst zal hij weer spreken in grimmigheid en toorn en dan barst de grote verdrukking los. Soms denk je dus achterstallig onderhoud, maar sommigen nemen we dit soort uitdrukkingen kwalijk dan, maar daar komt het ongeveer op neer. Dan barst werkelijk het uitgestelde oordeel over de volkeren los. Dat is wat er dan gebeurt. Maar in onze dagen gebeurt dat beslist niet. Waarna wij dan toch nog even in moeten gaan op uitdrukkingen uit 1 Korinthe 11. Waar tot de gemeente gesproken wordt en waar gezegd wordt, daarom zijn sommigen zwak onder uw lieden, sommigen zijn krank en sommigen zelfs zijn ontslapen of slapen. Waar wel degelijk gezegd wordt dat de Heer gelovigen soms inderdaad aanpakt in hun gezondheid. Dat staat erbij. Maar, er moet meteen bijgezegd worden dat dat niet beschouwd moet worden als straf op zonden. Dat kan niet. Het zou in strijd zijn met de heerschappij van de genade in onze dagen. Dus dat kan niet. Waarover dan wel gesproken wordt, wel heel eenvoudig over hetzelfde principe wat we nog moeten bespreken naar aanleiding van Johannes 15, de gelijkenis namelijk, gelijkenis uiteraard, spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk, de gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken, waarbij sommige ranken inderdaad weggesneden worden. Er staat, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En dat is de gedachte, namelijk niet dat zonder bestraft worden, maar de gedachte is dat sommige gelovigen het werk van de Heer in de weg lopen, uitdrukkelijk tegenhouden en daarom door de Heer, laten we zeggen voorzichtig, op een zijspoor gezet worden. Ze worden op non-actief gesteld. Zij verdwijnen uit de gemeenschap. Soms, niet altijd, sommige staat er ook. Alleen als de Heer het nodig vindt, zij verdwijnen uit de gemeenschap of ze worden ziek. Of inderdaad, ze sterven, dat komt ook nog voor. Ja, in de eerste plaats omdat het in 1 Korinthe 11 staat, maar ik heb de indruk wel eens gehad dat ik het om me heen zag gebeuren in de loop der tijd. Ja, nou ja, goed. Hè. De vraag blijft natuurlijk over waarom de een wel en de ander niet. Ja, oké, dat weet ik dan ook niet. Maar dat is dus onze zaak ook niet. Maar de waarschuwing als zodanig staat wel in de Bijbel. Ook wij, als wanneer we het werk van de Heer tegenstaan, lopen wij het risico door de Heer aan de kant geschoven te worden op een of andere wijze. Dat hoef je niet eens als straf te ervaren. Sommige mensen ervaren dat niet eens als straf, maar beschouwen het als een zegen. Hè? Komen op een dwaalspoor terecht, volgen de leugenaars. Ook een Bijbelse gedachte dat God zendt een geest der dwaling, omdat ze de leugen zouden geloven. Die uitdrukking staat in verband met de volgende bedeling, maar ik ben er ook van overtuigd dat het ook in onze dagen zo gebeurt. Net zo goed, want dan ben je ze maar kwijt. Hè? Dan zijn ze verdwenen uit onze omgeving, lopen ze ons niet voor de voeten. Dat gebeurt ook. Ja. Goed, als men niet voor de Heer kiest, dan heeft de Heer toch het recht om hen ergens anders voor te laten kiezen. Zo gebeurt dat. Dat is het verhaal van Farao, die zich keer 6-7 zijn hart verharden staat er. En daarna staat er de Heer verharden zijn hart. Kans voorbij. Dan moet je het zelf maar weten. Nou, zelf maar weten. Nou maak ik het voortaan wel uit. Zo ging het eigenlijk, hè. En dat gebeurt dus ook. Maar, nogmaals, dat die situatie van Johannes 15, de wijnstok en de ranken, en 1 Korinthe 11, is er niet één van straf op zonde, maar is er één waarbij het werk van de Heer, de opbouw, de stichting heet het in 1 Korinthe, de stichting van de gemeente voorop staat. En wanneer de Heer dat nodig oordeelt, ruimt hij daarbij mensen inderdaad op. Niet in de zin van dat is je dood, hoewel dat kan, dat staat er ook, maar op alle mogelijke manieren. Dat doet er nou zoveel niet toe. En waarom Waarom op deze manier of waarom op de andere manier? Ja, dat hangt van het oordeel van de Heer zelf af natuurlijk. Maar het is geen straf over zonden of wat dan ook. Want dat kan niet, dat is in strijd met de bedeling en dus de heerschappij van de genade. Goed, dan gaan we terug naar Johannes 9 vers 2. Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En de Heer antwoordt, nog deze heeft gezondigd. Het was natuurlijk een tamelijk intelligente vraag, omdat het niet te beantwoorden was. Hè? Als zijn ouders gezondigd hebben, waarom moet de zoon dan gestraft worden? En als de zoon gezondigd heeft, wanneer heeft hij dat dan gedaan? Voordat hij geboren werd. Een beetje lastige zaak. Nou goed, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En dat is een heel belangrijke uitspraak, denk ik wel eens, omdat dat het antwoord is op bijna elke serieuze Bijbelse vraag. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Heel algemene vraag, hè? Opdat de werken Gods geopenbaard worden. Waarom zijn wij hier? Opdat de werken Gods geopenbaard worden. Wat is het, de zin van mijn leven? Opdat de werken Gods geopenbaard worden. We hebben een paar moeilijkere. Waarom viel Adam in zonde? Nee, niet waarom vond hij het uit, want dat is niet waar. Waarom viel hij erin? Het was er al, maar hij viel erin. Hè? Ja, opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. Waarom maakte de Heer de mens uit een zondige aardbodem? Opdat de werken Gods in die mens zouden geopenbaard worden. Omdat hij door geloof vervolgens behouden zou worden. En dus door het werk Gods. Want het werk Gods is dat God zondaren rechtvaardigt. De zonde oordeelt, maar de zondaren rechtvaardigt. De genade voor recht doet gelden enzovoorts. Kortom, Gods werk, dat wat God doet, dat zijn de werken Gods, immers. Dat wat God doet zou openbaar moeten worden. En daarom zijn wij hier, daarom is de roeping van de gemeente, daarom de roeping van Israël. Opdat aan Israël bijvoorbeeld, ik ben in Romeinen 9 geloof ik, daar was ik er straks al in verband met die farao. Want die werd daar genoemd, hè, die verharing van farao. Maar over Israël en de gemeente staat in vers 22 van Romeinen 9. En of God willende zijn toorn bewijzen, dat is een werk Gods. En zijn macht, dat is ook werk Gods, bekendmaken. Met vele langmoedigheid, dat is ook een werk Gods. Verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En omdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En dan heb je het ene vers spreekt over de roeping van Israël, de andere spreekt over de roeping van de gemeente enzovoorts. Maar het is allemaal op dat God zou bekendmaken. En in Efeze lezen wij over de roeping van de gemeente, dat de gemeente met Christus is opgewekt en met hem gezet is in de hemel, opdat hij door die gemeente zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Enzovoorts, hè? Of opdat hij de veelkleurige wijsheid Gods door de gemeente zou bekendmaken. Dat is inmiddels Efeze 3. Kortom, alle dingen zijn er opdat de werken Gods zouden geopenbaard worden. Het probleem is dat de mens nooit antwoord krijgt op de vragen waarom zijn deze dingen zo, als hij redeneert vanuit zichzelf. Als hij zichzelf tot norm stelt of zelfs de schepping tot norm stelt. Daar komt hij nooit uit. Hij komt er pas uit als hij begrijpt dat de hele schepping inderdaad aan de schepper onderworpen is en dat die er iets mee doet. En daarbij is het zo dat het einddoel inderdaad de verklaring is voor dat wat er nu met de wereld, de schepping, ook met de gemeente en met ons gebeurt. Daar gaat het maar om. En aangezien de natuurlijke mens het eind niet kent, nooit verder kan kijken dan vandaag, en dat is nogal tamelijk ver eigenlijk, hè? Maar aangezien de natuurlijke mens nooit verder kan kijken dan vandaag, zal hij dus nooit het antwoord vinden op welke vraag dan ook. En als hij een antwoord vindt op een serieuze vraag, dan vindt hij hem in de schrift. En die de waarheid zoekt, dan zegt Johannes, allemaal Johannes. Johannes' brief inmiddels, hè? Wie de waarheid zoekt, die zal hem vinden. Daar gaan staan waarheid en leugen immers tegenover elkaar. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men volgt de waarheid van Christus, of men gelooft in de leugen van, laat ik maar zeggen, antichrist dan. Omdat het daar staat, hè? In Johannes. Goed. Dus waarom is iemand blind van de geboorte af? Opdat de werken Gods in hem zo zouden geopenbaard worden. Waarom waren wij blind van nature? Want wij konden ook de geestelijke dingen niet zien. We waren ook anders georiënteerd. We waren ook uit de aarde, aards enzovoorts. Wel, opdat de werken Gods in ons zouden geopenbaard, gemanifesteerd worden. Dus. En de Heer geeft dan commentaar vervolgens op deze werken. Ja, ik wijs even naar Johannes 11 nog even, voor ik verder ga. Johannes 11, in de verband met de opwekking van Lazarus. Waar gezegd wordt dat Lazarus ziek is. En dan zegt de Heer, deze krankheid is niet tot de dood. Hoewel we weten dat hij zou sterven. Maar goed, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de zonen Gods door dezelfde, door Lazarus dus, verheerlijkt worden. En dat inderdaad gebeurd is, dat weten wij. Want Lazarus stierf weliswaar, maar dat was niet het eind van het verhaal. Het einde zou niet zijn de dood. Dat staat hier. Deze krankheid is niet tot de dood. Maar ter heerlijkheid Gods. Dan weet je meteen wat heerlijkheid Gods is. Leven, ja. Ja, precies, ja. Het is niet tot de dood, maar tot leven. Heerlijkheid Gods. Zodat je maar ziet dat heerlijkheid Gods geopenbaard wordt in de opstanding. In het leven na de dood, inderdaad. En dan staat er bovendien dat het is opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. En dat zou je gedacht zijn, want Lazarus is natuurlijk heel direct een type van de Heer Jezus Christus zelf. Nou ja, we komen daar nog wel over te spreken. Want maar ik vlug gezegd, Lazarus is Eleazar en Eleazar is de zoon van Aaron en dus de tweede hoge priester en dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar ja, hoge priester wordt niet genoemd in Johannes, die is daar ook helemaal verborgen, maar hij wordt op deze manier natuurlijk wel beschreven, Lazarus. En dat is nog leuk, want dan heb ik, nou ik het er toch even over heb, voordat ik het dan vergeet. Lazarus is Eleazar, of ook wel Eliezer. En Eliezer was de zoon van Abraham, voordat Abraham een zoon kreeg.
Juist,
ja.
Klopt.
Heb je er nog een, hè? Over een naamloze zoon gesproken. En dan zegt u meteen, maar je had een naam. Dan zeg ik, nou, Eliezer, de knecht van Abraham, komt maar twee keer in de Bijbel voor, twee geschiedenissen. Slechts in één daarvan heeft hij een naam, in de andere ook niet. Toen stond de knecht van Abraham, die de vrouw ging zoeken voor Isaac. Weet u wel? Had hij geen naam?
Ja, hij is gewoon deze twee maskeren.
Ja, dat was eerder. Ja, hij komt twee keer in de geschiedenis voor. De eerste keer heeft hij een naam. Dan staat er de man van Damascus. Dat is familie van Paulus geweest. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Deze Damaskener zal mijn zoon zijn. Zegt Abraham tot God, als God hem beloofd heeft, beloofd dat hij hem zou zegenen enzovoorts. Dan zegt Abraham, nou God, dat hoef je niet te doen, ik heb toch geen zoon en zelf heb ik al genoeg. En het gaat toch maar naar die Eliezer, die Damaskener. En dan zegt de Heer, nee, niet Eliezer, maar je zult een zoon hebben die uit uw lijf voortkomen zal. Maar niettemin wordt die knecht wel degelijk eerst als zoon van Abraham aangeduid. Een mooi type van de gemeente, waarna Isaac dan, in die verhoudingen, dat moet je natuurlijk wel in de gaten hebben, waarna in die verhouding Isaac dan een type is van Israël in de toekomst. Nou goed, dat maar even terzijde, maar in ieder geval in Lazarus werd Christus verheerlijkt, de zoon Gods, inderdaad. En bovendien, Lazarus is Eleazar en dus Melchizedek en dat is de verheerlijkte Christus. Kan niet missen. En de vraag is, waarom moest Lazarus sterven? Wel, precies hetzelfde, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Nou, we het daar toch over hebben, kennen we natuurlijk nog zo'n zoon. Dat was de zoon van Noen. Dat is om moeilijk te maken, hoor. Nou ja, het Nieuwe Testament dan, van Nain.
Jongeling.
Hè? Nee, die jongeling, ja, die jongeling van Nain, ja. Ja, die stierf en werd opgewekt. Heeft ook geen naam. Nee, maar we weten hoe die heet. Hè? Joshua. Nou ja, ik spreek nou het heen en weer door de Bijbel. Die heette Joshua. Dus de jongeling van Nain is de jongeling van Nun. Dat is hetzelfde. Nun. Nain. Nun. En de zoon van Nun is Joshua. Joshua is Jezus. Zodat de opstanding van de jongeling van Nain inderdaad een type is van de opstanding van de Heer Jezus zelf. Ja. Makkelijk, hè? En vervolgens dus van het tot stand komen van de gemeente. Want daar komt het op neer natuurlijk. Ja, man.
Die Demas Kener, als dat een type is van de gemeente, wordt straks de gemeente gedemaskeerd.
Dat is een woordspeling. Want het is een damaskener. Okay. Maar goed.
Okay.
Ja, ja. Ja, het is een leuke. Ja. Ja. Maak er maar een gedicht van, broeder. Ja, de gemeente loopt onder een masker. Damascus, ja.
Openbaar gemaakt.
Ja. Nou, ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja.
Openbaar wat zo zijn.
Ja, Damascus heeft te maken met... met bloed, hè? Dam. Damascus, dam is bloed dat, dat stroomt, bloed dat vergoten wordt. In de zin van dat leven wordt uitgedeeld. Hè? Paulus' carrière begon immers ook, of loopbaan moet ik maar zeggen, is toch hetzelfde. Begon in Damascus. Vandaar begon het leven, het bloed te stromen als het ware. Vandaaruit ontstond de gemeente. Goed, nou gaan we terug naar Johannes 9 is de bedoeling. Dus waarom is hij blind? Maak je geen zorgen, het is omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat betekent dat het dus wel goed komt wanneer men zich voor die werken van God openstelt. En de Heer spreekt dan vervolgens over deze werken als hij zegt... Ik moet werken, de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Dat betekent uiteraard zolang het licht is. Dat hebben we al eens eerder besproken. Ik kom er nooit aan toe, maar in het Johannes-evangelie komen we 7 nachten tegen. Hier is er een van. 7 keer wordt over een nacht gesproken. Niet echt 7 nachten op de kalender, deze was ook niet op de kalender natuurlijk. Maar 7 keer wordt over een nacht gesproken. Denk maar aan Nicodemus, die tot de nacht tot de Heer Jezus kwam en zo. De gedachte is immers dat de wereld in duisternis is. Maar het licht verschijnt in de wereld en daar gaat het hier ook over. Ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Het is trouwens een heel aardige woordspeling die ons in het Nederlands volkomen ontgaat. Want er staat, hij is het licht der wereld... En zolang hij, het licht de, zolang hij in de wereld is, is hij het licht der wereld. Dat betekent feitelijk, zolang hij er is, is het ook werkelijk dag. Het is niet zo, hij moet werken zolang het dag is, want als nacht moet hij weg. Nee, wat hem zelf betreft is het zo, zolang hij er is, is het dag. Want hij is het licht der wereld. Maar het aardige is dat licht overeenkomt met dag... Maar dag, het begrip dag in het Grieks, komt overeen met het begrip oordeel. Dat zolang hij er is, brengt hij oordeel in de zin van crisis. In de zin van omwenteling en verandering. En dat is inderdaad wat hij teweeg bracht. Hij was het licht der wereld, maar hij brengt daarmee ook een omwenteling teweeg. Ja, het zijn allemaal woordverbindingen, maar zo zit het nou eenmaal met Johannes. Goed, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld, het oude thema. En dit gezegd hebbende, spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden. Het lijkt mij een tamelijk onsmakelijke zaak, hè? Ja, dat heb ik altijd gevonden. Onsmakelijk, maar liet je mee. Hij doet dat. Hij spoog op de aarde. Hij maakt de slijk modder uit dat speeksel. Hij streek dat slijk op de ogen des blinden. En zei toen tot hem: ga nou maar afwassen. Wat staat er? Ja, als het goed is. Ik kan er nooit omheen. Hè. In gedachten, ik stel me dat altijd zo voor. Dan wordt die modder op de ogen gesmeerd. De ogen zitten dicht, oogleden dicht, wordt je opgesmeerd. Dat droogt natuurlijk op in de zon. Er zit een harde korst op, zodat je meer ziet dat het echt masker, het gelaatsmasker, weet je wel, voor een gezonde aangelegenheid is. Hè?
Een maskertje.
Een maskertje, hè? Kraaienmaskertje. Kraaienmaskertje, oh. Ik ken alleen de kraaienmas. Maar, oh. Nou ja, goed. Zo kan die wel weer. Dat is natuurlijk niet de zin ervan. Dit is geen kwakzalverij. Ook geen...
schoonheidsmiddel.
Er is ook geen schoonheidsmiddel. Het zat ook niet in het ziekenfonds. Dus ook niet erkende medische... nee, het heeft er niks mee te maken. Het is symboliek namelijk. Uiteraard. Dat is het altijd, hè. De symboliek. De heer spoog op de aarde. Daar kwam dus water uit zijn mond. En wat komt er uit de mond van God? Het woord, en dat wordt in het Johannesevangelie inderdaad uitgebeeld. En niet alleen in het Johannesevangelie, wordt het uitgebeeld door water. Dat wil zeggen, de mens zal weer brood alleen niet leven, maar dat was Johannes 6, dat is brood. Maar door alles wat uit de mond Gods uitgaat, staat er oorspronkelijk... En dat is dus water, mondwater heet dat. Ik heb het al eens vaker verteld, je kunt niet spreken zonder water in de mond. En met dat de woorden uit de mond komen, komt er ook water uit de mond. Ja.
Vooral in een vochtige spreker.
Ja, dat is een vochtige spreker. Spreek met consumptie, zegt men dan. Ja. Ja, nou goed. In ieder geval is het zo dat het speeksel in de mond een type is van het woord wat uit de mond komt. Aardig is dan de spreker ook altijd, als het goed is, dat is nu altijd goed. Een glaasje water krijgt, nee, dat schijnt voor de zenuwen te zijn, want dan krijgt hij droge mond. De zenuw is dat, dat is echt waar hoor.
Hij wou het nooit hebben.
Meestal niet, nee. Maar een glaasje water, en water gaat erin en het woord komt eruit, zo hoort het ook. Dat is gewoon symboliek. Nou, dat speeksel uit de mond van de Heer Jezus is een beeld van het woord van God dat terechtkomt op de aarde. Inderdaad, ja. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, wordt uitgebeeld doordat de Heer spuugt op de grond. Dat is zo. Hij maakte dus slijk uit dat speeksel, zodat het woord vermengd wordt met het stof van de aardbodem. Het woord wordt dus vlees. Inderdaad, ja. Het is een beeld van de geboorte van de Heer Jezus eigenlijk. Een beeld van kerstfeest. Nou ja. Hij maakte dus slijk uit het speeksel en streek dat slijk, maar dat is hij dus feitelijk zelf. Hè? Hij streek dat slijk, een beeld van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen. Hij streek dat slijk op de ogen van deze blinde. Dat betekent zoveel als dat deze blinde op deze wijze een ontmoeting had met de Zoon des Mensen. De mens is blind, maar hij loopt als het ware tegen de Heer Jezus op. En wat gebeurt er dan? Nog even niks. Niks. Want er staat er: hij zeide tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Daar is dus wat mee, anders zouden we de vertalingen van niet krijgen natuurlijk, hè. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Kwam weer terug en toen kon hij kijken. Ik vind het zo leuk hoe het er staat. En dit en dat en dat. Hè? Hij ging heen en wies zich en kwam ziende. Wel, er is sprake van een badwater. De betekenis van het badwater is fundamenteel gelijk aan het speeksel. Namelijk, het is een beeld van het woord van God. Water. En hier in overvloed aanwezig. En het heet Siloam. En dat wordt vertaald met uitgezonden staat hier. Dat is een beetje ongelukkig, want het is natuurlijk nog een keer vertaald. Het is een paar keer vertaald, van het Hebreeuws naar Grieks en van het Grieks naar het Nederlands. Het betekent zoveel als samengestroomd. Bij elkaar gekomen. uitgezonden, zeg maar. Oké, het is maar van welke kant je kijkt. Maar het gaat erom dat het bij elkaar gekomen is. Verder hangt het samen met shalom en zo, hè? Vrede. Dan is het tot rust gekomen. Het is verzameld. En dit badwater Siloam is daarom een beeld van het oude verbond, de wet. Dat wil zeggen het woord van God wat inderdaad verzameld is, wat bijeengekomen is. En dus hebben we het eigenlijk vanuit Joodse gedachten geredeneerd over de Tenach, het hele Oude Testament, hè? Alle Oude Testamentische geschriften. Min of meer dezelfde betekenis dus als de vijf zalen, gewoon Nederlands dan maar. De vijf zalen uit Bethesda, uit Johannes 5. En het verhaal komt nog overeen ook. Want daar moest de lamme gewassen worden. Nou ja, gedompeld worden, gedoopt worden. In het water van Bethesda. Dat was ook een badwater. En er waren er maar twee in heel Jeruzalem. De ene was Bethesda, de andere was Siloam. Betekenis komt dus overeen. Alleen ligt in Johannes 5 bij Bethesda de nadruk op dat het de vijf zijn. Dan is het uitdrukkelijk de verwijzing naar de vijf boeken van Mozes. Overeenkomend met de vijf mannen van de Samaritaanse vrouw. En daarmee krijgt het hele verhaal inderdaad de Samaritaanse achtergrond. Dat wil zeggen de achtergrond van de 10 stammen waarnaar eigenlijk verwezen wordt. Samaritanen immers hebben tot op onze dagen, want ze bestaan nog steeds alleen de vijf boeken van Mozes. Waarmee maar gezegd wil zijn bovendien dat die boeken dus al bestonden voor de Babylonische ballingschap. En die dus in de ballingschap geschreven zouden zijn, zoals de meeste theologen vandaag beweren. Maar goed, dat het weer even terzijde. Maar het badwater Siloam is dus gewoon een beeld van de Oud-Testamentische geschriften. Dus ook Johannes 5, onderzoek de schriften, want deze zeiden die van mij getuigen. Het was daar natuurlijk een verwijzing naar het badwater Bethesda, wat in het begin van hoofdstuk 5 besproken werd. Maar hier zijn we dan inderdaad bij het badwater Siloam. Maar de betekenis ervan blijft gelijk. Namelijk de uitbeelding van de Oud-Testamentische schriften. Die zou men moeten onderzoeken, want die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer in 5 vers 39. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen. Maar deze blindgeborene komt dus wel tot de Heer, wordt bestreken met de Heer, als het ware. Zijn ogen komen in aanraking met Christus, en dus wordt hij ziende. Het eerste wat deze man gezien heeft, die blindgeborene, was dus het badwater Siloam. De Oude Testamentische schriften. En er zijn talloze verwijzingen naar dit soort situaties. Denk aan de kamerling. Die las in het Oude Testament en hem wordt gevraagd, verstaat je wat gelezen? Zo van, begrijp je het? Kun je het zien? En hij zegt, hoe zou ik? Of zoiets, hè? En dan wordt hem dat uitgelegd. Hij stelt wel de goede vraag meteen. Zo blind was hij dus niet. Hij stelde meteen de vraag, over wie schrijft de profeet hier? Over zichzelf? Is het autobiografisch? Maar altijd gevraagd bij boeken, hè? Schrijft hij over zichzelf of gaat het over een ander? Nou, het antwoord was, het gaat over Christus. En dat is wat je moet leren zien. Bij het lezen van de Oud-Testamentische schrift, altijd, want de getuigenis van Jezus is de geest, de profetie, zegt het laatste boek van de Bijbel. Maar het is natuurlijk van toepassing op heel de Bijbel. Namelijk, dat heel de schrift spreekt over Christus. Dat moet men leren zien. En als men dat niet ziet, dan ziet men misschien wel wat, maar men is toch, naar Gods begrippen, blind. En daar gaat het maar om. En als men geboren wordt binnen het Jodendom, dan is men blind geboren, want men leert over de schriften dat ze spreken over Israël en over de mens en noem maar op. En over andere kringen zullen we het dan maar niet hebben. Dan houd maar even bij de Bijbel voor het gemak. Maar zo is het nou eenmaal. Maar we moeten leren verstaan dat de schriften spreken over Christus. En dat is precies wat hier gebeurt. Deze man heeft een ontmoeting met Christus. Zo letterlijk als je dat maar denken kunt, zal ik maar zeggen. En hij moet zich dan wassen in het badwater Siloam. Dat gebeurt dan ook. En dan wassen hem de schellen van de ogen. De ogen worden gereinigd. De bedekking op de ogen verdwijnt. En daarmee bedoel ik niet het slijk wat erop zat, maar die andere schellen die van de ogen vallen. Later schrijft de apostel Paulus over deze situatie in 2 Korinthe 3. Ja, het hele hoofdstuk spreekt erover. En zelfs het eerste deel van hoofdstuk 4 ook nog. Maar er staat dan in vers 13, ongeveer vanaf vers 13, dat we niet zouden moeten doen gelijkerwijs Mozes, die een deksel, een bedekking, op zijn aangezicht, en dus op zijn ogen, legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen, hun zintuigen, en dus de ogen, hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments. Zonder ontdekt te worden. Hetwelk, en dat slaat terug op het deksel, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Oftewel, Christus doet het deksel, de bedekking, teniet. Welke bedekking? Die van het lezen van het Oude Testament. Want dan heb je het bij elkaar. Dan heb je de bedekking, Christus, de blinde en Siloam, het Oude Testament. Maar tot de huidige dag toe staat er, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Want als het deksel ligt op het oog, dan ligt het dus op het hart. Daar komt het op neer. Het is een blindheid. Je zou bijna zeggen, het is een blindheid met een psychologische oorzaak. Dat komt voor, jawel. Men wil niet zien en daarom kan men ook niet zien. En dat verschijnsel bestaat ook juist in dit geestelijke opzicht. Men wil niet zien en dus kan men het ook niet. Men is ervoor. Men heeft een bedekking, men is ervoor verhard. Doch zo wanneer hij tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Waarmee weer gezegd wil zijn dat de Heere en Christus dezelfde zijn uiteraard. He? En de verwijzing naar de naam Heer is natuurlijk niet voor niks. Het is gewoon het Hebreeuwse Jehovah dan. Zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Nou, daar gaat het ook om in Johannes 9. Het gaat om de werken Gods die geopenbaard worden. En die werken Gods worden openbaar in de bekering van Israël in elk geval. De bekering van die Jood die van zijn bedekking vrijgemaakt wordt. Wiens bedekking wordt weggenomen. En die dus ineens inzicht krijgt in die dingen waarvan hij meende dat hij er al inzicht in had. En dat is een heel moeilijke zaak, hè? Mensen, dat mensen inzicht krijgen in dingen waarvan ze menen dat ze er al inzicht in hebben. Dat is een heel moeilijke zaak. Ik zal er bijna voorbeelden van geven, maar dat mag ik nou even niet doen. Maar dat is echt waar. Als je zegt altijd maar zo, als men nooit vragen stelt, krijgt men ook nooit een antwoord. Als men niet toegeeft dat men onkundig is, dan zal men ook altijd onkundig blijven. En als men meent inzicht te hebben, verlicht te zijn, en men is het niet, dan zal men nooit meer krijgen. En andersom, als men meent verlicht te zijn en men is het inderdaad, dan zal men ook nooit meer krijgen. En bekend is de uitspraak van de wijzen van deze wereld die zeggen, ik weet maar één ding en dat is dat ik niks weet. En dat is heel wijs, want daar kun je nog wat bij leren. En als je denkt dat je alles weet, kun je niks meer bijleren. Daar zit een groot probleem. En met name is dat het probleem van de orthodoxie. Het zij in het jodendom, het zij in het christendom, het zij waar dan ook. Want dat kan overal gevonden worden. Men leert niks bij, omdat men meent alles al te weten. En dus wordt zelfs verboden om vragen te stellen. Dat is in de praktijk de gang van zaken, maar dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Nou, we zullen het hierbij laten. Kunnen we nu even vragen om de koffie? Ja. We waren gebleven in Johannes 9, vers 7. Ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt, uitgezond. Samengestroomd, zeg ik dus maar. Maar de gedachte is uiteraard hetzelfde. Het water is namelijk verzameld in dit badwater. Het aardige van dit badwater is dat het onderdeel uitmaakte van de watervoorziening van Jeruzalem. Het was eigenlijk zoveel als de watertoren. Het waterreservoir voor Jeruzalem. Het maakte deel uit van die waterleiding die ooit in de oud-testamentische tijd, de tijd van de koningen, voor Jeruzalem gemaakt werd. En als zodanig schijnt het nog steeds te bestaan, heb ik me laten vertellen. Ik heb het nooit gezien, ook geen foto's van gezien, maar men beweert dat het er nog is. Dat zal dan wel. Maar het was dus dé watervoorziening voor Jeruzalem. En dat betekent gewoon dat het een beeld is inderdaad van het woord van God, waaruit Israël, Jeruzalem dus, zou moeten leven. Een belangrijke plaats dus in het geheel en ook in de typologie van de schrift eigenlijk. Bovendien komt Siloam nog een keer voor in de Bijbel. Dat is namelijk in Lucas 13. Een heel merkwaardig schriftgedeelte. Ik aarzel altijd om er naartoe te gaan, want ja, je verdwaalt er zo gemakkelijk in. Hè? Maar Lucas 13... Er staan drie geschiedenissen achter elkaar en die hebben van alles met elkaar te maken. Drie korte schriftgedeelten. En de eerste daarvan maakt melding van Siloam. Er staat boven in Lucas 13 boeteprediking van Jezus. Nou, dat zou wel. Maar er staat dan, en er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschappen van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Galileërs dus, die offerden en bij die gelegenheid door Pilatus gedood werden. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Daar heb je dezelfde soort vragen als in het begin van Johannes 9. Hè? Is vanwege hun zonde? En is het antwoord: nee, zij niet. Nee, zij, hè? Zij niet, betekent dat. Zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Dat wil zeggen, op hen was het niet van toepassing, op die Galileërs. Het was niet vanwege hun zonde, ze waren niet meerder zondaar dan de andere Galileërs. Maar, tot deze toehoorders wordt gezegd, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Dat is een verwijzing naar het oordeel wat wel degelijk over een ongelovig Israël zou komen. Al was het maar in de dagen van de grote verdrukking, maar natuurlijk ook in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem in jaar 70 na Christus. Hè? Aankomend oordeel. En uiteindelijk kan het zelfs verwijzen naar de jongste dag. Ik bedoel, dat maakt niks uit. Het gaat erom dat de zondag geoordeeld zou worden. En nog zo'n vraag, of die 18 mensen dus, op welke de toren in Siloam viel en doden ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? En is het antwoord, zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Dan zal de toren van Siloam op u vallen. Er stond dus een toren bij Siloam. Er was dus een watervijver, een badwater, en er stond ook een toren. Wel, die toren, die kennen wij, omdat van een toren sprake is ook wanneer, wanneer Babel gebouwd wordt, vooruit. Maar natuurlijk ook, maar moet ik eigenlijk maar even vergeten. Maar van een toren is sprake in de gelijkenis waarin de Heer spreekt over een wijngaard, waarin een vijgenboom ook stond bovendien, waar een wijngaard met een omtuining eromheen en een toren erin. Die wijngaard heeft te maken met de beloften die aan Abraham gedaan zijn, de belofte van een nieuw verbond. En de toren is belooft eigenlijk dat men de hemel zou bereiken, dat men tot God zou naderen. Dat is wat de toren uitbeeldt. En in het algemeen is een toren een beeld van religie, godsdienst in het algemeen. Denk maar aan Babel. De moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Het begint met een torenbouw die overigens vernietigd wordt. En de toren in de wijngaard is uiteraard een beeld van de oud-testamentische godsdienst. Ik zeg altijd maar zo, of er nou een toren staat in de wijngaard of een vijgenboom, in de praktijk maakt het eigenlijk geen verschil. Ik zeg dat omdat we een gelijkenis kennen met een wijngaard waar een tuin omheen staat, een heg dus eigenlijk, en een toren erin. En in andere gelijkenis vinden we de wijngaard met daarin een vijgenboom. De ene toren, de andere vijgenboom. Het maakt niet uit, de betekenis blijft gelijk. Het heeft iets te maken met godsdienst, religie, het tot God nader of hoe het maar heten mag. Maar hier staat, de toren viel om. Wel, Siloam is een beeld van het oude verbond. Het woord gods onder het oude verbond. En de toren een beeld van de godsdienst als zodanig, de religie van het oude verbond. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan het judaïsme, want iets anders is er nooit geweest. Het judaïsme dus, maar het valt om. Oordeel over het jodendom. En 18 komen erbij om. Nou, dat verhaal gaat zo verder, want vanaf vers 6 vinden we dan inderdaad deze vijgenboom geplant in een wijngaard. Bij een andere gelegenheid, nogmaals, stond er een toren in de wijngaard. Hier staat er een vijgenboom in de wijngaard. En die 3 jaar lang geen vrucht draagt. En dan wordt er gezegd, zo hem dan omhakken. En dan wordt er geantwoord, nee, laat hem nog 1 jaar staan, zo hem extra verzorgen. Zullen we een greppel omheen graven en mest leggen. En als hij dan geen vrucht zal voortbrengen, zal hij afgehouden worden. Oftewel, dan wordt de toren omgehakt. Opgeblazen. Hoe doe je dat? Een toren. Dan zou de boom worden omgehakt. Het is hetzelfde als het vallen van de toren. Het is ook inderdaad gebeurd, omdat de 3 en daarna de 4, hè, die 4 jaren, een beeld zijn van het hele Oud-Testamentische tijdperk. 3 bedelingen. En dan de 4e is die van de wet. En daar gaat het maar om. Onder de wet zou je inderdaad vrucht moeten dragen. De 4e bedeling. En als dat niet gebeurt, dan wordt de boom omgehakt. En dat is ook inderdaad gebeurd. Het omvallen van de toren is uit vers 4 is dus hetzelfde als het omhouwen van de vijgenboom in vers 6. En beide hangt samen met het woord gods. Wat gepredikt is, maar wat men niet gelooft. Waarna vervolgens een lamme vrouw genezen wordt. Die was 18 jaar krank staat. Ze was samengebogen. En kon zich ganselijk niet oprichten. Was naar beneden gegroeid. Hè? Naar de aarde gegroeid. Aardsgericht. Die vrouw is uiteraard weer een beeld van Israël. Dat is allemaal hetzelfde verhaal natuurlijk. En alleen zij is een beeld niet van het oordeel. Maar van de bekering van het gelovig overblijfsel van Israël. En dat vindt hier dan ook plaats. Dat gebeurt zelfs in de synagoge. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Een beeld dus van het gelovig overblijfsel uit Israël. Wordt genezen inderdaad op de Sabbat, net als die blindgeborene, maar daar hebben we het later nog wel over. En dan staat er nog zo fijntjes bij in vers 16. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan ziet nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag de Sabbats. 18 jaar, en dan heb je weer die 18. Staat er nog uitdrukkelijk bij het. Ziet nu 18 jaar. Alsof het ons wat uitmaakt hoe lang het zo was. Maar die 18 jaren komen natuurlijk weer overeen met de 18 op welke de toren in Siloam viel. Daarom is het 3 keer hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Gaat om het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe. Waarbij de oordeel komt over degene die zich niet bekeren. Waarbij genezing is voor degene die inderdaad zich wel bekeert.
Heeft dat te maken met
3,5-6? Wellicht, en ook met 2x9. Nee, dat is geen grap, dat meen ik. Ja. Jawel, met beide. Maar daar ga ik niet op in, want dan ga ik op de abstractie van die getallen in. Dat is niet de bedoeling. Wat ik er wel van wil zeggen, dat als je de 18 in de Bijbel terugzoekt, dan vind je hem eigenlijk... dat wil zeggen, het is niet helemaal uitsluitend. Maar eigenlijk alleen terug in 2 Kronieken 34, namelijk in het 18e jaar van koning Josia, waarbij de tempel gereinigd wordt. De grote kerkhervorming heet zoiets. Of was het synagoog? Nee, dat kan geen synagoge geweest zijn. Nou goed, de grote hervorming in de dagen van de Israëlitische geschiedenis. De reiniging van de tempel. Maar de reiniging van de tempel is precies hetzelfde. Een beeld namelijk van het einde van het oude verbond. Waarbij de tempel gereinigd wordt, waarbij de corruptie van de judaïsme, van de tempeldienst, wordt opgeruimd. We hebben er trouwens over gesproken, naar aanleiding van Johannes 2. Want daar heb je ook de tempelreiniging immers, hè? Kortom, de tempelreiniging, het 18e jaar van Josia, is een beeld van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. Wordt later ook zo aangehaald. En dat is het verband met deze uitspraken in Lucas 13. Waar die 18 worden aangehaald. 18 verwijst dus naar precies hetzelfde. Het einde van het oude, aanbreken van het nieuwe. En meer zeg ik er dan maar niet over. Want er is natuurlijk nog een wat abstractere reden voor. Maar dan laat ik me buiten beschouwing. Hoe dan ook, Siloam is dus een bekend principe in de Bijbel. Het principe van het oude verbond, de schriften van het oude verbond. Waar Israël blind voor was, maar waaruit het al gevoed zou moeten worden, waardoor het tot inzicht zou moeten komen. Maar men komt pas tot inzicht in de oud-testamentische schriften als men eerst komt tot Christus. En dat is gewoon de verklaring die erover staat en die we gelezen hebben zojuist in Johannes 5. Namelijk, onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En uit de woorden blijkt dat men inderdaad tot hem zou moeten komen. Nou, dat is met deze blindgeborene gebeurd. Komt tot de Heer en inderdaad wordt gereinigd. Dat wil zeggen, hij krijgt dat speeksel op zijn ogen. En dan gaat hij naar het badwater Siloam. Hij wist zich en kwam ziende. Hij was ineens een verlichte geworden. Geïllumineerd. Nou goed. Dan staat er, dan wordt het verhaal interessant. En dan gaat het over de buren. Dat vind ik altijd leuk dat het over de buren gaat, hè. Dat kun je zo breed zien als je wil, maar in ieder geval die mensen die daar een beetje bij betrokken zijn. Hè? Ik noem dat meestal de buurvrouw voor het gemak, hè? Hè? Maar dat hebben jullie alles gemerkt. Hè? Goed. Nou ja, de geburen dan, de Noobers. Hè? De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze niet die zat en bedelde? Dat is Grieks voor hij zat te bedelen. Hij zat en bedelde. De Engelsen zeggen het net zo. He? Ja. Die zat te bedelen, zeggen wij dan. Sommigen zeiden, dit is hem toch? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen zeiden, hij lijkt er alleen maar op. Hij is hem gelijk. Dus een dubbelganger betekent dat. En hij zei, ik ben het. Dat wil zeggen dat de identiteit van deze man niet duidelijk is. Maar daar heb ik het al over gehad. Zijn naam ontbreekt dan ook. Dit was trouwens een leuke gelegenheid om zijn naam te noemen. Het gebeurt niet. En daar gaat het maar om. Hij is namelijk een beeld van de gemeente die ontstaat uit Israël. Een gemeente die gevormd wordt door diegenen die tot de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Die een ontmoeting gehad hebben met het levende, vleesgeworden woord van God. En die sindsdien inzicht hebben gekregen in de oud-testamentische schriften. Zo zullen
we gaan. Is het nou met de Johannes geweest om die naam weg te laten? Dat moet toch de algemene kennis
zijn? Ja, idee van Johannes. Het komt door Johannes, ja. Ja. Naar de mens gesproken is het het idee van Johannes. Ik ben er zelf van overtuigd dat Johannes geweten heeft hoe die heette. Maar het wordt weggelaten. Om wat voor reden dan ook. Maar de reden is uiteraard de typologische. Andere reden kan er niet bedacht worden. Hè? En dat is ook de reden waarom hij zijn eigen naam weglaat. Men zegt dan, hij laat zijn eigen naam weg, niet hier, maar een andere gedeelte dan. Hij laat zijn eigen naam weg uit bescheidenheid. Dus een bescheiden jongen, die Johannes. Nou, dan moet je hem eens tekeer horen gaan in de eerste Johannesbrief. Hè? Hoezo bescheiden jongen? Dat viel wel mee. Hij zorgde altijd dat hij dicht bij de Heer zat, helemaal vooraan en zo, dat soort zaken. Dat valt wel mee. Nee, maar het heeft te maken met zijn functie. Daarom wordt zijn naam weggelaten. De rol die hij speelt, de rol van Johannes, is namelijk die van de gemeente uit de heidenen. Weet je wel, Petrus is de gemeente uit de Joden, Johannes is de gemeente uit de heidenen. En die twee horen bij elkaar, Petrus en Johannes, maar er is nog wel eens wat verschil. En dat verschil dat krijgen we nog uitgebreid voorgeschoteld in de laatste hoofdstukken van het Johannes-evangelie, hè? Dat is het verhaal van ze gaan allebei naar het graf. De een gaat het eerst weg, maar de ander komt het eerst aan. En dat soort zaken, hè? Dat soort gedoe. Nou goed, daar hebben we het nog wel eens over. Dus inderdaad, het komt bij Johannes vandaan. De naam moet men gekend hebben. Ik verbaas me er nog altijd over hoe goed men de namen kende. Want als ik in Handelingen 15 lees, dat daar vermeld wordt... Simeon heeft verhaald hoe God eerst enzovoorts. Dat heeft het me jaren gekost om erachter te komen dat die Simeon inderdaad niet Simon Petrus is, maar inderdaad de Simeon uit Lucas 2. En dat is dan toch een jaar of 30, 40, daar in de buurt. Daarvoor dat zich afspeelt. Maar men wist de namen. Toch. Dat is geen enkel probleem. Maar hier wordt de naam niet vermeld, gewoon omdat dat niet noodzakelijk is om dat te doen. Hetzelfde geldt voor de Emmausgangers in Lucas 24. Diezelfde Lucas die meer dan 30 jaar later, meer dan 35 jaar later in elk geval, de naam Simeon wist te vermelden, vermeldde alleen maar de naam Cleopas van de Emmausgangers en de andere noemt hij niet. Er moet er toch een reden voor zijn. Nou, precies diezelfde natuurlijk. Omdat het daar ook over de gemeente gaat. Nou, daar hebben we een andere keer weer verder over. De identiteit dus van deze blindgeborene staat eerst ter discussie. Dat is alleen vers 8 en 9. Dus de vraag, wie is het? Dat blijft verborgen en dan weten we wie het is. Het is een beeld van de gemeente. Klaar uit. En meer wordt er ook niet over gezegd. Daarna wordt er gezegd in vers 10. Ze zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Ja, waarom ze dat nou wilden weten... Ik vind het een prachtig voorbeeld van onbegrip. Johannes is daar natuurlijk sterk in het vermelden van die zaken. Hè? Maar dat heb ik al eens gezegd. Hoe zijn nu de ogen geopend? Nou, deze blindgeboren is heel bereidwillig. Hij zei, nou, dat ging zo. De mens genaamd Jezus, die naam wist hij wel. De mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij... Dat hij eerst op de grond spuwde, wist hij kennelijk niet. Hè? Dat kon hij niet zien natuurlijk, hè. Nee. Dus inderdaad, hij maakte slijk, dat wist hij wel, en werd op zijn ogen gestreken. En bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Dat staat er net zo uitgebreid of net zo kort als in vers 6 en 7, waar het gebeurde. Nog niks aan de hand. Dan vragen ze, er is geen antwoord, hè? Hoe zijn u de ogen geopend? Dan kun je het wel vertellen hoe het ging, maar dan weet je natuurlijk nog niks. Maar goed, zo ging het. Klaar, meer is er niet over te vertellen. Heel eenvoudig dus, hè. Nou goed, zij zeiden tot hem, waar is die? Dat wil zeggen, waar is Jezus? En hij zegt dan, dat weet ik niet. Dat is ook aardig, die is ook weg. De Heer is weg. Bovendien, toen deze man de ogen geopend werden, op het moment dat het gebeurde, was de Heer ook al weg dus. Hè? En dat komt ook overeen met de roeping van de gemeente. De Heer is al weg. Het is wel door zijn werk en zijn bediening tot stand gekomen, maar op het moment dat het tot stand kwam, was hij al weg. Hij heeft hem niet gezien. Waar is die? En hij zegt, dat weet ik niet. Verborgen dus. Maar dat wisten we al. Zij brachten hem tot de fariseeën. Zijn man wordt meteen gearresteerd. Merkwaardig allemaal, hè. Zij brachten hem tot de fariseeën, hem namelijk... Wiens naam niet genoemd mag worden. Maar er staat hem namelijk die tevoren blind was. Zie je hoe omslachtig het er staat, hè? Nou, en dan staat het nu pas. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Natuurlijk, want de Sabbat staat niet slechts voor de zevende bedeling. Daar moet je nooit meteen aan denken. De Sabbat staat voor de rust waar elke gelovige ingaat, ongeacht het tijdstip waarop hij tot geloof komt. En dat is wat de Hebreeënbrief erover leert. Die zegt natuurlijk, de zevende dag heeft hij geheiligd en heeft gezegd dat God gerust heeft op de zevende dag. He? Maar ook in onze dagen is een rust voor het volk Gods. Dat is de gedachte van Hebreeën 3 en 4. He? Die zeven is niet alleen tijdsaanduiding, maar zeven is algemeen de aanduiding van het volbrachte werk van God in Christus. En dus van de rust die men daardoor heeft. De werken God zijn gedaan. Zeven, dat is zeven. Het was Sabbat dat Jezus het slijk maakte, zijn ogen opende. En de fariseeën vragen hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij gaf weer antwoord, alleen het antwoord wordt steeds korter. Dat vind ik altijd leuk. De man raakt langzamerhand geïrriteerd. De antwoorden worden steeds korter, totdat hij op laatst in een lange toespraak uitbarst. En dan worden ze helemaal boos, hè? Wil jij ons leren? Maar dat is echt zo, zo gaat het, hè? Het wordt steeds korter. Hij zegt nu alleen nog maar... Hij legde slijk op mijn ogen en wies mij en ik zie. Nou, iets korter kan al haast niet, hè? Hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Dat is een heel oppervlakkige, letterlijk oppervlakkige redenering. Redenering op grond van de buitenkant der dingen... Want er zal wel in een van de wetjes van de Sabbat staan dat je geen slijk mag maken. Of je wel mag spugen op Sabbat, weet ik niet. Maar nee, ja, daar kun je toch niet serieus over praten, over die dingen, hè? Ja. Hij is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Nou, andere zijde. Hoe kan een mens die een zondaar is, dat wisten ze dus wel, zulke tekenen doen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Maar is geen antwoord. En dus was er tweedracht onder hen. Dan moet je opletten, dat staat er nogal vaak. Hè? Als de Joden beginnen te discussiëren over de persoon en het werk van de Heer Jezus, is er meteen tweedracht. Er staat hier, en zo uit het hoofd staat het in elk geval ook in Handelingen 28. Daar zijn we niet in Jeruzalem, maar in Rome inmiddels, overigens. Maar er staat precies hetzelfde. Paulus legt het hen uit en dan geschiedt er twist, tweedracht onder hem. Later vinden we dat hetzelfde tweedracht zich ook afspeelt in de gemeente van Korinthe. Staat daar, hè? Er zijn scheuringen enzovoort, dus dat is twist, tweedracht. En één zegt zus en de ander zegt, ik ben van die en ik ben van die. Gaat het ook wel over de identiteit en dus krijgen ze ruzie. Het punt is dat waar men onder de wet leeft, in de eerste plaats, en punt twee, waar men leeft op grond van de uiterlijke dingen gericht is op uiterlijke dingen, daar is per definitie tweedracht. En ik denk zelfs dat het inderdaad klopt. Dat het per definitie is dat tweedracht er is daar waar men ziet op uiterlijke dingen. Waar men mensen beoordeelt, niet op wie zij zijn, maar op hoe zij zijn. Wat er aan de buitenkant te zien is. Het is altijd zo. Daar erkent men namelijk de buitenkant. En dan zijn er dus twee dingen. Binnen en buitenkant heb je de twee en dan leef je in een dualistische wereld. Dan heb je... Moet je altijd een keuze maken, wat zal ik nemen, enzovoort. Dus altijd ontstaat er uit ruzie. Ontstaat er een twee, zeg ik altijd. En die twee komt je overal weer tegen. Dus altijd verdeeldheid. Er blijft maar één alternatief. Dat is niet de buitenkant aan te zien, maar het hart aan te zien. En als u dan zegt, maar ik kan het hart niet aanzien, dan zeg ik, nou, dan ziet u dus gewoon helemaal niks aan. Dat is dan nog altijd het beste. Dat is ook een Bijbelse gedachte trouwens. Want dat staat er ook, hoor. Er staat ook dat in ieder zich zo bezighouden met zijn eigen dingen, staat er. Jawel, zeker. Daar heb je dat probleem helemaal niet. Maar zodra over uiterlijke zaken gesproken wordt, en meer in het bijzonder, wanneer men redeneert vanuit de wet, als wet, dan is het per definitie tweedracht. Goed, dus nou is deze man en zijn genezing aanleiding tot ruzie onder de Joden. En dan staat er, zij zeiden wederom tot de blinden: gij, wat zegt gij van hem? Voor deze keer mag je dan wat zeggen. Maar dat is alleen omdat hij u de ogen geopend heeft. Staat erachter, hè? Hij was per slotverrekening genezen. Dus mag hij nou zijn mening geven over degene die dat gedaan heeft. Dat is ook tamelijk dom. Maar ja, zulke dingen bestaan nog in onze dagen. Als vandaag een schaatser een wedstrijd wint, dan wordt hij geïnterviewd over de Golfoorlog. Hè? Dan moet hij daar ook wel wat zinnigs over te zeggen hebben. Dan ben je ineens deskundig. Ja, dat is een merkwaardig verschijnsel. Hè? Vreemd, hè? Ja, dat weet je niet, ja. Mijn dokter kan mij misschien genezen, maar vraag me niet mijn mening over mijn dokter. Wat maakt dat uit? Hè? Dat doet toch niks ter zake? Dat kan ik ook niet weten. Heeft er ook niets mee te maken. Maar niettemin... Zij vragen aan de blinde, wat zegt gij van hem, want hij heeft uw ogen geopend. En hij zeide, hij is een profeet. Nou goed, dat was ook vervelend. Dus beginnen ze te twijfelen aan andere uitspraken en andere zaken. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was. Nou komt dat natuurlijk voor, dat er blinden zijn die zitten te bedelen, die benaderen ze helemaal niet blind zijn. Daar ken ik nog een paar grappen over, maar dat zal ik niet verder vertellen deze keer. Ja, dat is een bekend gegeven. Hè? Soms in sommige landen een goede manier om aan de kast te komen. Dan zet je een zwarte bril op en dan hang je een bordje op je buik, blind. En dan zo'n mansbakje hier op je... Doe je de hele dag... Nee, ook dat niet. Kun je gaan zitten en dan loopt het geld vanzelf binnen. Nou goed. Ze geloofden niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden... Totdat zij geroepen hadden de ouders van degene die ziende geworden was. Het was een groot probleem, hè? Zij vragen hun, die ouders zeggende, is deze uw zoon? Welke gij zegt, let op de insinuatie, welke gij zegt dat hij blind geboren is, dat hebben mensen die onder de wet leven. Gaat altijd zo, hè? Altijd wantrouwen, altijd... Hoe ziet hij dan nu? Hoe kan het dan dat hij nu ziet? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Ja, dat konden ze weten natuurlijk. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, zijn leeftijd. Hij is oud genoeg, hè, betekent dat. Vraag hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Oftewel, hij moet voor zichzelf praten. Maar er staat meteen bij waarom ze dat zeiden. Dat is ook al leven onder de wet. Want het is politiek, hè, dit. Kijk maar eens. Dus die antwoorden die ze gaven zijn huichelachtig. Er staat namelijk, dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, de Messias dus, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Dat wilden ze liever niet, maar kennelijk geloofden ze dus wel dat hij de Messias was, maar ze wilden liever niet uit de synagoge geworpen worden. Dat komt ook voor, zelfs letterlijk. In onze dagen. Ja, Joden die tot geloof komen in Jezus als de Messias, maar dan toch in de synagoge willen blijven. Komt voor, jawel. En dan moeten ze eromheen praten. En dat gebeurt in de praktijk ook, hè. Daarom zeiden zij, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: geef God de eer. Aardige uitspraak voor iemand die een type is van de gemeente. Want de gemeente is nergens anders voor dan om God de eer te geven. Maar goed, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Want, en dan moet hij dat ook zeggen natuurlijk. Moet die blinde ook zeggen, nee, Jezus is een zondaar. Nou, Jezus had niks gedaan, maar je moet eens kijken wat een discussie erover is. Hij had alleen maar iemand de ogen geopend, hè. Maar dan staat er, hij dan antwoordde en zeide: of hij een zondaar is, weet ik niet. Dat is tenminste een eerlijk antwoord. Kun je niet weten. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wat een tamelijk nurks antwoord is natuurlijk. Hè? Tamelijk kort. Ja, maar vervelend wordt het langzamerhand wel. Ze zeiden dus wederom tot hem: wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Dat is dus voor de derde keer. En hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd. En dan barst hij los. Hè? Hij zal er wel wat bij zijn stem verheven hebben. Ik heb het u al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord. Niet geloofd betekent dat blijkbaar, hè? Want ze waren niet doof. Niet letterlijk althans, hè? Wat wilt gij het wederom horen? Of waarom wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Nou, dat is natuurlijk... De man wist heus wel dat dat niet het geval was, hè? Leuk, hè? Ik vind het prachtig, zulke uitspraken, ja. Wilt gij niet ook zijn discipelen worden? Ze gaven hem dan scheldwoorden, natuurlijk. Zo werkt dat. En zeiden: gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Dat is het oude thema uit de voorgaande hoofdstuk ook, hè? Wij zijn discipelen van Mozes. En wij zijn zonen van Abraham, enzovoorts. Maar dat blijkt allemaal een misverstand te zijn. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. Nee, dat is degene die zich verborg, weet u wel. De profeet als Mozes. De beloofde Messias, maar die kennen ze niet. Het manna, het brood, het woord, Johannes 6, dat uit de hemel is nedergedaald. En het heette manna, omdat ze niet wisten wat het was. Omdat ze niet wisten wie hij was, namelijk het woord Gods. Dat thema is het nog steeds. En dan staat er: de mens antwoordde en zeiden tot hem, de mens heet hij nou gewoon, hierin is immers wat wonders. Hierin is een wonder. Dit is wonderlijk, zegt hij. Dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. Dat wil zeggen, hij is belangrijk genoeg. Hij heeft mijn ogen geopend en jullie weten niet eens wie het is. Dat is een wonder. Let op dat het wonder omgedraaid is hier, hè? Het wonder is niet dat hem de ogen geopend zijn. Het wonder is dat zij niet weten wie degene is die zijn ogen geopend heeft. Hij weet het kennelijk wel, dat moet de Messias zijn, omdat dat inderdaad in Siloam, ik bedoel in de Oud-Testamentische geschriften, vermeld staat. Dat de Messias de blinden de ogen zou openen. Letterlijk, oké, letterlijk, dus niet alles, maar letterlijk in ieder geval wel. En dat gebeurt hier letterlijk. En dan gaat hij nog verder. vers 31. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. God luistert niet naar zondaren. Maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. En van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blindgeborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Dat is een heel aardig argument. Het argument is hier dat dat zijn gebeden, die van de blindgeborene verhoord zijn, God heeft hem gehoord. God heeft kennelijk zijn ogen geopend. Een wonder wat in voorgaande eeuwen nooit gebeurd is, staat het. Dat kan eigenlijk helemaal niet gebeuren, maar het is gebeurd. Dat moet dus van God zijn. En aan de andere kant zegt, en jullie weten niet van wie hij is. Nou, zegt hij, ik weet dat God naar zondaren niet hoort. Dat wil zeggen, hij beschuldigt hen ervan zondaren te zijn. En tegelijkertijd claimt u dat hij rechtvaardig is zelf. Dat is natuurlijk ook zo, op grond van geloof. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar het is natuurlijk zeer beledigend voor degene tot wie hij hier spreekt. Zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. En de gedachte is, mij heeft hij gehoord. En aan de andere kant, wij weten dat God de zondaars niet hoort.